4045.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een productie van Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Gerard Sonnemans, Marianne Leiderits, Jan Arts en Ramon Hakvoort. De Duitse bezetter probeert het verzet op allerlei manieren te dwarsbomen. Er hebben niet alleen jacht gemaakt op verzetstrijders, ook volgden er op iedere verzetsactie tegenmaatregelen, gericht op onschuldige burgers. De bezetter nam belangrijke mensen als burgemeesters, schoolhoofden en bekende kunstenaars in gijzeling om erachter te komen wie de actie had uitgevoerd. De bevolking reageerde dubbel op deze repressie. Aan de ene kant verfoeide men het verzet omdat onschuldige burgers in gevaar werden gebracht, maar aan de andere kant was men woedend op de Duitsers om de brute manier waarop zij met onschuldige burgers omgingen. De bezetter nam ook maatregelen om verzetsacties te voorkomen. Al vroeg in de oorlog werden 1600 bekende Nederlanders uit de politiek, het bedrijfsleven en de kunst in gijzeling genomen. Deze gijzelaars kwamen terecht in de kampen Haren en Sint-Michielsgestel. Op 15 augustus 1942 werden de eerste 5 mensen van deze groep geëxecuteerd als represaille voor een verzetsactie. Verder werden zware straffen in het vooruitzicht gesteld voor mensen die sabotage pleegden, neergestorte geallieerde piloten hielpen, illegale kranten maakten en dergelijke. Nederlandse collaborateurs probeerden verzetsgroepen te infiltreren. Als zij precies wisten wie er in zo'n groep werkte, vertelden ze dat aan hun Duitse opdrachtgevers. In totaal zijn er tijdens de oorlog 60.000 personen gearresteerd, onder wie 15.000 verzetsmensen. Zij kwamen in Duitse gevangenschap terecht, onder andere in Scheveningen. Die gevangenis werd het Oranje Hotel genoemd, naar de vele oranjegezinde gasten. Berucht zijn de mishandelingen en martelingen van gevangenen. Vooral de SD had hierin een groot aandeel. De Duitse bezetter opende in Nederland ook verschillende concentratiekampen, waarvan Vught en Amersfoort de grootste waren. Wie daarin terecht kwam, kon rekenen op een bar slechte behandeling. In Amersfoort zijn honderden mensen vermoord. Toen het Duitse Rijk begon te wankelen, nam de repressie toe. Mensen werden steeds vaker op de openbare weg geëxecuteerd, om daar een paar dagen als afschrikwekkend voorbeeld te blijven liggen. Na een aanslag op Duitse militairen in de nacht van 30 september op 1 oktober 1944, werd het dorp Putten zwaar gestraft. 7 mensen werden meteen doodgeschoten. 105 huizen werden in brand gestoken en 661 mannen naar een concentratiekamp gebracht. 540 van hen kwamen om in die Duitse kampen en nog eens 5 waren zo verzwakt dat ze kort na aankomst thuis stierven. De aanslag op SD-topman Rauter op 7 maart 1945 kostte als vergelding het leven aan 263 Nederlanders. En dat waren vooral opgepakte verzetsmensen.
Ton van Reen schrijft boeken voor volwassenen en voor de jeugd. Bekend zijn onder andere Het Winterjaar, wat hij geschreven heeft over zijn eigen jeugd. Gestolen Jeugd, een boek wat gaat over de Tweede Wereldoorlog, dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Bokkenrijders, een bekende reeks, ook verfilmd voor de jeugd. En voor het boek Oorlog 4045.nl schreef Ton van Reen het verhaal De Oorlog van Albert Schers. Hoe kom je aan het idee voor dat verhaal?
Ik heb in mijn jeugd altijd heel veel over een jonge held in de oorlog, Albert Schers, gehoord. En er werd in mijn dorp Helden, waar ik vandaan kom, heel vaak over verteld. Toen ik op de lagere school zat, was het verhaal iets. Dat was een van de hoofdpersonen uit de oorlog bij ons in het dorp, Albert Schers. En dat is me altijd in mijn hoofd blijven hangen. En toen ik ooit tot het idee kwam om een boek te schrijven over het onderduikerskamp Bovensbos, toen was het zover dat ik dat verhaal ben gaan schrijven. Albert Schers is namelijk een van de personen die ervoor gezorgd heeft dat de onderduikers in dat kamp, dat waren jonge mensen die dus, jonge mannen vooral, die gedwongen werden in 1943 om in de Duitse oorlogsindustrie te gaan werken. Hè, en die dat niet wilden en daarom onderdoken in dat bos. En Albert en nog een paar anderen hebben ervoor gezorgd dat de mensen in dat kamp aan voedsel kwamen. En dat hebben ze toch met inzet van hun leven gedaan. En dat is een helder verhaal.
Het is niet goed afgelopen met Albert Schers. Wie heb jij allemaal gesproken om het echte verhaal van Albert Schers te achterhalen?
Het echte verhaal heb ik vooral van de mensen die in het kamp zaten gehoord. Er zijn er nog een aantal van, die hebben hem goed gekend. En ik heb ook gesproken met zijn familieleden. Met een zus, een broer, mensen die het zelf meegemaakt hebben, die zelf ook meegeholpen hebben. En het verzorgen van die voedseltransporten naar dat kamp, die mensen heb ik gehoord. En dat heb ik allemaal opgeschreven en dat is dus het verhaal geworden.
De oorlog, met name de oorlog hier in de streek waar je woont, Noord-Limburg, die speelt een belangrijke rol in veel van je boeken.
Ik heb een boek geschreven, Gestolen Jeugd. Dat gaat over de dwangarbeid. Het hoofdthema is de dwangarbeid. Maar toen ik dat boek schreef, toen bleek dat als ik alleen het verhaal van de jonge mannen en mannen die dus bij de grote kernkrazia, zoals dat hier heette, zijn opgepakt in 1944, dat als ik alleen dat verhaal in dat boek zou pakken, dat door de jeugd, dat boek is vooral voor de jeugd bedoeld, hè, dat die het niet zouden begrijpen. Dus al schrijvend aan dat verhaal ben ik steeds verder teruggegaan in de oorlog. Dus het begint nu niet in 1944, maar in 1939 zelfs, bij het voorspel van de oorlog. Als je zo'n verhaal van die dwangarbeid wil begrijpen, moet je ook eigenlijk alles weten wat er in de oorlog gebeurt. Dus tot de jodenvervolging en toe.
Het valt me op dat in die boeken er niet veel sprake is van heroïek, maar dat het de gewone mensen zijn die in die oorlog lijden onder het geweld wat ze overkomt.
Ja, helden zijn er ook niet, denk ik. Ik denk niet dat helden bestaan. Dat zal Albert Schers van zichzelf ook niet gedacht hebben. Dat hij een held was toen hij dus voedsel ging brengen naar die onderduikers. Maar hij was het natuurlijk wel. En zijn leven is natuurlijk nog heroischer omdat hij omgekomen is door zijn daden. En de Duitsers hebben hem gearresteerd en hij is waarschijnlijk, want zijn einde is eigenlijk onbekend, maar hij is toch waarschijnlijk in een van die kampen of zo omgekomen. Maar ja, de oorlog is alleen maar beleefd door gewone mensen. Als je over de oorlog hoort vertellen, dan hoor je eigenlijk altijd over het alledaagse. Over dat er gebrek was aan voedsel en dat ze 's nachts niet konden slapen en ziek waren en dat ze angst hadden. Maar je hoorde ook dat ze toch verliefd waren en dat ze trouwden. En er was zelfs kermis tot 1943. Het is allemaal heel gewoon geweest in de tijd dat je het beleefde. Het lijkt alleen extremer na de oorlog. Voor ons die het zelf niet hebben meegemaakt, lijkt het veel spannender en zo. Ik denk als je er gewoon middenin zat, dat het gewoon een hele alledaags gebeuren was. In Noord-Limburg met name is er ook veel minder beleefd, denk ik, dan in Amsterdam bijvoorbeeld. Wij hadden geen Joden, wij hadden nauwelijks zigeuners. Dus de vervolging naar de mensen toe, dat is pas heel laat op gang gekomen. Onze contacten met Joden, dat bestond eigenlijk alleen maar uit het feit dat veel gezinnen Joodse kinderen opnamen. Van die babytjes die in Amsterdam weggehaald zijn. En bij onderdoken dan, zonder dat ze het zelf wisten, bij gezinnen. En zo zijn er een aantal van dit soort Joodse kinderen in Limburg terechtgekomen. En ook gebleven na de oorlog. Maar ja, dat is gewoon eigenlijk alledaagse liefde. Dat is hier wel ervaren. Maar oorlogshandelingen en zo, dat is allemaal op het einde van de oorlog gekomen. Hè? Toen de Duitsers terugtrokken en ze opgejaagd werden. Toen is het besef pas hier doorgedrongen. Wat Amsterdam heeft meegemaakt en Rotterdam, het begin van de oorlog, gebombardeerd en zo, daar hadden ze hier geen beeld van.
Die oorlog, daar wordt nog vreselijk veel over geschreven. Hoe belangrijk is dat?
Ik denk dat dat zal blijven, omdat het is verbijsterend dat mensen dat elkaar aandoen. En de oorlog die hier geweest is op, bij ons, hè, dat blijft natuurlijk aanspreken. Het is natuurlijk vreemd dat wij meer over die oorlog die 60 jaar geleden geweest is schrijven, dan over een oorlog in Rwanda, Burundi. Waar ook heel veel mensen nu nog steeds het slachtoffer zijn van oorlog. Hè. Dat is verder van ons bed, dus we begrijpen het minder. Maar we zouden grotere, dikkere boeken daarover moeten schrijven op dit moment.
In het blok waar hij werd ondergebracht zaten alleen politieke gevangenen. Er heerste een streng regime. Ze kwamen nauwelijks de cel uit. Een paar keer bij het luchten zag hij Tij de Bruin, een van de onderduikers van het Bovensbos, aan de andere kant van de draad, die het kamp opdeelde in afdelingen voor politieke en andere gevangenen. Hij zou graag met hem willen praten, maar dat mocht niet. Politieke gevangenen mochten met niemand contact hebben. Nadat hij er vaak om gevraagd had, mocht hij eindelijk naar huis schrijven. Eerst moest hij zijn naam in het briefhoofd invullen. Schutzhäftling Scheers, Albert Jacques, blok 10, nummer 1365. Om zijn moeder niet nog meer te verontrusten, probeerde hij in de brief in opgewekte toon aan te slaan. Hij zweeg over het strenge regime en de klappen die hij voor het minste of geringste kreeg. Hij schreef vooral over zijn zorg om de mensen thuis en over het werk op de akkers, maar ook over het lekkere maaltje dat hij hoopte te krijgen op de dag dat hij thuis zou komen. Op een ochtend, net toen Jacques met de kruiwagen naar het land wilde gaan, stond de postbode voor de deur. Verheugd rende Jacques met de brief naar zijn moeder. Gelukkig, zei moeder opgelucht, toen ze de brief hardop had voorgelezen. Hij leeft en naar omstandigheden gaat het hem niet slecht. Nog diezelfde dag schreef ze een brief terug en ook zij probeerde de toon van haar brief zo opgewekt mogelijk te houden. Weken wachtte ze thuis op antwoord, maar omdat er geen post meer kwam, schreef moeder zelf weer. Plotseling kwam er een brief. Een vel dat haastig was volgepend, zonder de officiële briefaanhef en stempels. Het leek of de brief het kamp uit was gesmokkeld. Albert vroeg om van alles, vooral levensmiddelen. Vanaf toen stuurden de familieleden Albert pakjes, elke week, maar ze hoorden nooit of die aankwamen. Ze kregen geen antwoord meer.
Dan zullen we eens zeggen, een aantal van jullie zaten in het verzet. Hebben samen, nou deze drie, jullie met z'n drieën. Jullie zaten in het verzet en jullie hebben met z'n drieën een overval gepleegd op een distributiekantoor. Maar jullie hebben pech, want die overval die wordt namelijk verraden. En dan zeggen ze tegen jou, nou jij zit in het verzet, hoef je helemaal niet te ontkennen, want wij hebben jou betrapt. Dus vertel maar eens even op, wie zit er nog meer in het verzet? En tegen jou zeggen ze, wat hebben jullie vorige week eigenlijk gedaan? En wat hebben jullie voor deze week nog voor plannen? Dan hopen wij natuurlijk dat zij zeggen van nou dat zeg ik niet. Want ik verraad niets en ik verraad niemand. Maar dan waren ze nog niet klaar natuurlijk. Want als jullie pech hadden dan werd je meegenomen naar de strafgevangenis van Leeuwarden. Dan hadden ze deze kist. En deze kist dat is een houten kist bekleed met zink. Kijk, het is bekleed met zink. Dan werd deze kist tot aan de rand gevuld met water. Die persoon kwam erin te liggen. Dan ging de deksel erop. Dan kon het gebeuren dat er een bewaker op de deksel ging zitten. Die rookt heel rustig een sigaret. Is de sigaret op. Gaat die deksel weer omhoog en dan zegt ze, nou vertel maar op. Wat weet je allemaal en wie en waar en wanneer?
Zo'n kist is toch veel.
Nee hoor, dan werd je wel een handje geholpen hoor. Je werd wel een handje geholpen, ze zorgden wel dat het kon. Maar in ieder geval, die persoon die hierin gezeten heeft, gelegen heeft, die is niet gestikt. Hij is ook niet verdronken. Er blijft namelijk een heel dun laagje lucht net aan de oppervlakte van het water onder de deksel zitten. Dus je kunt een beetje ademen. Ja, dat zou helemaal handig zijn, een buisje. Maar je kunt een beetje ademen, ook zonder buisje. Heel vaak dan hoor ik met een rondleiding dat mensen zeggen van, nou, ik zou in dit geval nooit iets zeggen, want zo'n kist overleef je toch niet. Niemand kan het overleven. Maar sommige mensen hebben dit overleefd, dat weten wij. Want een jaar of drie geleden, toen had een collega van mij een rondleiding, daar was een oudere man bij. Zij kwam daar aanlopen met haar groep en die oude man die werd niet goed, die zakte in elkaar. En we dachten, ja een oude man, misschien heeft hij wel een hartaanval. We hebben meteen de dokter geroepen, maar voordat die dokter er was, was die man alweer bij zijn positieve en hij vertelde dus dat hij...
Nou.
Hij vertelde dus dat hij die kist zag en dat hij hem ogenblikkelijk herkende. Dus dan kunnen jullie voorstellen wat dat gedaan heeft met die man, hoe afschuwelijk dat geweest moet zijn. Nou, het verzet heeft heel veel geleerd uit deze kisten. Want als jullie nu echt in het verzet zouden zitten, hè, deze drie waren het, dan zou jij zeggen van, nou, noem mij maar Snauwaard. Noem mij maar... Nicholson.
Maar Marokko.
Noem mij maar... Nee, want dat is jouw naam. Noem mij maar...
Stokko.
Oorbel. Nee, ik zal jullie uitleggen waarom. Kijk, Snauwaard zou ik in principe ook een jas van kunnen hebben. Dat zou jij ook en jij ook. Zou in feite iedereen kunnen zijn. Nicholson heb ik misschien ook wel iets van. Zou in principe ook iedereen kunnen hebben. Oorbel zou ik ook kunnen hebben. Kan dus ook iedereen zijn. Maar ik kan nu bijvoorbeeld jullie wel opdrachten geven. Ik kan bijvoorbeeld vragen, Oorbel zou jij daar en daar naartoe willen gaan illegale krantjes rondbrengen. Nicholson, kun jij proberen om levensmiddelenbonnen te versieren voor iemand? En kun jij proberen om een onderduikadres voor iemand te vinden?
Ja, is goed.
Ik zou jullie dus nooit kunnen verraden, want ik ken jullie naam niet. Maar het werkt wel, hè? Want stel dat ik nou vanavond ook naar Gorkum moet. En ik kom de groep tegen en ik vraag aan de groep van, hoe is het eigenlijk met Nicholson en met Snauwaard en met Oorbel? Dan weten jullie allemaal wie ik bedoel. Zonder dat ik een naam genoemd heb. Begrijpen jullie wat ik hiermee wil zeggen?
Ja, een schuilnaam.
Precies, een schuilnaam. Dan wil ik nog één dingetje vertellen over deze kist. Jullie denken misschien dat is allemaal zo lang geleden, dat is allemaal heel ouderwets, dat gebeurt niet meer. Nou, dan moet ik jullie teleurstellen, want...
We zijn dit nog steeds, hè?
Ja. Nou, een poosje geleden was er een rondleiding en er was iemand van Amnesty International bij. En die vertelde, die kist zoals die nu hier staat, dat die dus nog steeds gebruikt wordt. Sommige delen van de wereld. Dus, wij leren maar weinig uit onze domme dingen.
Arkenbout zat in het verzet bij de LO, de hulp aan onderduikers in Rotterdam. En u bent daar als 18, 19-jarige jongen bij betrokken geraakt. Realiseerde u zich dat wel eens ernstige consequenties zou kunnen hebben als de Duitsers erachter zouden komen dat u in het verzet zat?
Ja, dat besef je natuurlijk wel. Hoewel, je bent er niet van doordrongen dat je als grote verzetsheld aan het dienen bent. Maar de grondslag ligt in het feit dat je toch wel wat wil doen ten aanzien van de bezetter, waar je dus eigenlijk nooit mee akkoord bent gegaan.
En u bent uiteindelijk opgepakt. Kunt u daar iets over vertellen hoe dat in zijn werk gegaan is?
Ja, ik ben op de fabriek, de scheepsvaart of de scheepswerf van Piet Smit, ben ik gearresteerd. En daar ben ik er een beetje in de val gelopen. Waarna dus de sigaretdienst mij op de fabriek kwam ophalen en direct vervoerde naar de Hemraad-Singel in Rotterdam. En daar werd ik al verwacht. En daar was de SD'er Hofman. Dat is nog een van de zeven van Breda. Met een foute politieman uit Rotterdam, Belder. En die hebben mij toen verhoord. En dat verhoor heeft toch zeker 3 dagen geduurd. Dat wil zeggen, ik ging 's avonds naar het Haagse Veer terug. En de andere dag weer direct naar de Hemraad-Singel.
U bent uren achter elkaar verhoord?
Ja, ik ben vrij intensief verhoord. En ik weet niet hoe het komt, maar, ik was een jonge man. Maar ze hebben mij geboeid met handboeien tussen mijn benen door. En ja, ze hebben me daar werkelijk de eerste dag totaal verrot geslagen. En ik was ook niet meer zo goed aan te zien. En hoe dat is gebeurd, weet ik niet. Maar ik ben op een zeker moment een trap afgewerkt. En beneden in de kelder neergekomen, totaal in elkaar. Waarbij een Nederlandse SS'er, die beneden op de Heemraadsingel werkte, zei... vertel toch alles dan bij je van die ellende af. En die heeft mij toen een beetje bijgelapt.
Hoe lang bent u geweest in de gevangenis in Rotterdam?
Moet ik even denken. Ik ben gearresteerd 7 of 28 april. En ik ben 24 mei overgebracht naar Vught. Ik ben daar boven in de aparte cellen, de SD-cellen, heb ik gezeten. En op een zeker moment toen het transport kwam, ja, toen ben ik van daaruit eigenlijk naar Vught overgebracht. Zo'n jan detail is dat er werd bij mij boven in die cellen een zogenaamde fietsendief geplaatst. Die mij wilde uithoren. Maar hoewel ik nog een jonge man was, had ik al gauw in de gaten dat dit een spionkop van de SD moest zijn. Want hij haalde mij over, hij zat als fietsendief, maar hij hoorde natuurlijk niet in die SD-cellen terecht. En op een zeker moment hebben ze die ook weggehaald. En toen heb ik later bij het oplappen van... ik moest opgelapt worden beneden. En toen heeft een brigadier van de Rotterdamse politie... heeft zich zo uitgelaten, want die heeft me moeten oplappen. Mijn gezicht was helemaal verfonfaaid en ik zat helemaal in de problemen. En het slikken van de bonkaarten moest een keer mijn lichaam uit. En dus ik had verstoppingen gekregen. En...
U had de bonkaarten die u op zak had bij de arrestatie doorgeslikt?
Ja, die heb ik, twee bonkaarten heb ik kunnen doorslikken. En die heeft zich toen uitgelaten dat die over die vuile ellendelingen en wat doen ze met je aan. En toen ben ik dus toch wel tot een beslissing gekomen dat ik gezegd kan ik u volkomen vertrouwen. Toen zegt hij, jongen, jij kan mij voor 200% vertrouwen. En toen heb ik hem één adres gegeven om te melden dat van mijn kant uit niets was losgelaten. En dat ik dus inmiddels ook wist welke namen er niet genoemd waren bij de ziekenhuisdienst. En daar heeft men direct werk van gemaakt en dat blijkt een gouden greep te zijn geweest. Want die is bij een van mijn medewerkers in het verzet, Blom, een oudere heer, gekomen. Die adres had ik opgegeven. En na de oorlog is mij gebleken dat daardoor toch een aantal mensen buitenschot zijn gebleven.
U bent niet berecht geworden?
Nee, dat is het eigenaardige. De berechting moest allemaal nog plaatsvinden en de hele groep. Dat moest allemaal nog voorkomen. Maar ik ben nooit berecht geworden. Ik heb nooit een berechting meegemaakt zoals dat bij het kriesgericht in Utrecht gebeurde. Dat heb ik niet meegemaakt.
Toch op transport gesteld naar concentratiekamp Vught. Hoe was het leven daar?
Vught was een heel streng regime waarin, als je door oudere gevangenen werd geïnformeerd, was het eigenlijk oppassen en uitkijken dat je niet in de gaten loopt. Men zei gewoon niet opvallen. Dat is het allerbeste om door een kamp gegeven te komen. Want als je opvalt, dan heb je kans dat de represailles natuurlijk direct volgen.
In Vught bent u een paar van uw verzetsvrienden kwijtgeraakt.
Ja, ik weet nog goed dat 30 augustus 1944... en zoals ik zei, Bram Nobels en ik kwamen van dezelfde fabriek, van de Greeselmakerij, en wij werkten in de bankwerkerij bij het Philips Commando. En op een zeker moment is Bram door de zes weggehaald. En dan krijg je het volgende gegeven. Kampnummer zoveel. Mietkommen zo'n bunker. Dat is de befaamde bunker in Vught. En toen wist ik dat het foute boel was. Want als je naar de bunker ging, dan kon je vaststellen dat je 's avonds om 7 uur voor het vuurpeloton stond. Dan was het afgelopen. Toen bekroop mij de angst zo ontzettend, want het was mijn verzetsmaat, dat ik ook in de loop der dag mijn nummer, en dat was 10.260, want de kampnummer vergeet je nooit meer, dat ik dat bericht kreeg, 10.560, midkomt zijn bunker. Dat is niet gebeurd, maar je moet vaststellen dat je dan op zo'n moment toch een beetje aan het doodgaan bent. Dan sterf je in feite een stuk. Je gaat bij iedereen die je kent te raden, maar niemand kan je in feite helpen. En dan wacht je maar af. En de angst blijft je in feite wel bekruipen. Want daar zijn verschillende mensen van onze groep zijn gefusilleerd. Maar Vught was heel streng. Maar het was in vergelijking dus wat daarna kwam, was het in feite een redelijk behoorlijk kamp.
Ja, daarna, op dolle dinsdag 5 september, toen raakten de Duitsers in paniek. Toen is kamp Vught ontruimd. Kunt u iets vertellen over die ontruiming?
Het is morgens de 5 september. Toen was de paniek groot, want wij hoorden overal nogal wat geluiden van granaten en andere toestanden. En na een uur op de plaats, toen werd de verwarring bij de 6 groot en die hebben zich teruggetrokken. En de lageroudste, Jan Hurkmans, wist ook niet meer wat te doen. En op een zeker moment in de voormiddag liep het hele kamp door elkaar. En toen zeiden we, nou, het is afgelopen. De bevrijding komt zeer nabij. En we begonnen ze eigenlijk allemaal te oriënteren op de komende bevrijding. Totdat eigenlijk het verzoek, het was niet meer nu zo'n strenge orders, werd geplaatst terug naar de barakken. En in de namiddag, kan om een uur 4, 5 zijn geweest, werden we weer opgeroepen naar de appelplaats. En toen we luidden het commando, handdoek, zeep en tandenborstel meenemen, op zijn Duits. Dus dat hebben we gedaan, we hebben ons keurig opgesteld in de rijen. En wij meenden dat we werden afgehaald door het Rode Kruis. Want niets is erger dan een gerucht. En het gerucht ging, het Rode Kruis staat buiten de poort van de commandantour te wachten op ons. Maar ik zat in blok 14, het eerste blok van de politiek gevangenen. En toen, dus ik was een van de eerste die onder de commandantour doorging met opgeheven borst. Maar die zonk letterlijk en figuurlijk in elkaar, want daar stond er 6 schouder en schouders. Bajonet op het geweer en om de 5 man een machinepistool. En toen werden we vlak naast het kamp beestenwagens waar koeien in hadden gezeten, ingedouwd. En toen zijn we 80 man in zo'n wagon geperst. En na uren, uiteindelijk was schijnbaar dat hele transport klaar en alle gevangenen zaten erin. En toen is de zaak gaan rijden. En toen zijn we dus zonder eten en drinken naar de Sachsenhausen vervoerd. En naar ik meen in de ochtend van de 9e september zijn we daar aangekomen.
Sachsenhausen is een van de beruchte concentratiekampen in Duitsland. Hoe was het leven daar?
Ja, dit was natuurlijk een hele andere en toch wel een hele erge openbaring. Want we merkten al gauw dat we in een totaal ander regime waren teruggekomen. In de vergelijking tot Vught had je niet lang nodig om te merken dat je nu een beetje in de hel was aangekomen. Zeker door het optreden van die zogenaamde kapo's en die zogenaamde kamppolitie. Wat mijn inziens allemaal foute SS'ers waren. En dit was hier het beestenwerk. De commando's werden eigenlijk bij elkaar geslagen op de appelplaats. Het was ontzettend groot. En het was een toestand om je opnieuw te bezinnen en de angst begon ons toen toch wel een beetje te bekruipen.
U heeft het al bijna het begin van Sachsenhausen niet meegemaakt, omdat u aangeschoten was. Kunt u er iets over vertellen?
Dat was na Sachsenhausen, omdat dat overvol was, kregen wij een transport naar Heinkel. Dat was een kapotgeschoten vliegtuigfabriek met grote hallen, die waren leeg en de daken waren er half vanaf. En op dat transport met Hongaarse 6 ben ik aangeschoten door mijn rechterbeen. En toen heeft mij een kampvriend van mij, Kees Cupedo, oud marechaussee, met nog iemand, hebben mij Heinkel binnengekregen. Want als je viel of je viel buiten boord, hoorden wij, en daar loop je niet echt naar te kijken, maar hoorde je de schoten waarin de restanten, ja, werden geliquideerd, zeg maar. En dat is natuurlijk een ervaring die je meemaakt. Maar je leeft ook in zo'n transport, in zo'n roes, dat je eigenlijk vooruitkijkt en geen gedachtenwereld meer hebt wat er precies allemaal rondom je heen gebeurt. Je hoort verschillende dingen en geschreeuw en herdershonden die steeds beten. En dan heb je de oogkleppen op dat je eigenlijk denkt, doorlopen, zolang ik nog kan lopen, ben ik er nog. Maar de gedachte weer, de realiteit dringt eigenlijk niet geheel tot je door. Je bent in een soort vacuüm aangeland dat je denkt, lopen, terwijl je niet weet wat het allemaal precies aan de hand is. Je voelt het wel aan en je voelt wel aan dat het natuurlijk behoorlijk mis is. Ja, in Heinkel aangekomen, toen heeft een Poolse arts die ook in Vught zat mij toch binnen 14 dagen kunnen oplappen. Dat ik, zo hij op zijn Duits zei, Cornelius, want hij kende mij bij naam, ben ik dich nicht transportfähig bekommen oder machen. Dan ga je kapot. Dus nu gaat het erom, ik moet je zo gauw mogelijk herstellen. En dat is gebeurd. Ik denk nog steeds aan hem. Want die heeft mij toen eigenlijk wel weer in orde gekregen. Het was niet zo goed natuurlijk, zo het eruit zag.
U heeft in Sachsenhausen ook slavenarbeid moeten verrichten voor de Duitse industrie?
Ja, dat kwam omdat vanuit Sachsenhausen werd er weer een commando samengesteld. Dat was het buitencommando Rathenau. En dat commando Rathenau, dat ging naar de Arado vliegtuigfabriek bij Rathenau. Was een heel nieuw kamp, was nieuw. En in het beginsel zag het er toch wel goed uit. En wij gingen dus op transport, een kilometer of 5, misschien iets meer, op transport naar de fabriek. Waar de hal ook omgeven was door stroomdraad. En aan de buitenkant bewaking door de SS. En aangezien ik gereedschapmaker was, ben ik daar in de bankwerkerij terechtgekomen. Waar in de grote hal werden daar vleugels voor vliegtuigen gemaakt. Maar dit was natuurlijk een totale puinhoop. Want bij het maken van vliegtuigvleugels en het klinken ervan liep er nogal wat mis. Kunt u je voorstellen dat een leraar op een hogeschool moet gaan klinken? Dus dat werd natuurlijk een grote puinhoop. Ik weet niet of men hier van sabotage kan spreken, maar in elk geval was het een ramp. En dat heeft heel lang geduurd voordat zo'n vleugel bijvoorbeeld klaar was. En ik werkte in de afdeling waar ik de mallen moest maken voor de ribben, vliegtuigribben en het stanswerk. Want dat was mijn vak. En zodoende hebben we dat gedaan tot het laatst toe. Totdat natuurlijk de uitputting aan honger en bijna geen voedsel meer. Zeg maar een heel klein dun stukje brood met de bekende watersoep. En dan kan je winst wel uittellen. Dus op een zeker moment komt het gewicht zo op de 40 te liggen. En ja, op het laatst dan kan je eigenlijk niet anders spreken als dat het een stel wrakken is die nog net kunnen lopen om in leven te blijven. En dat is dat verhaal.
Maar u heeft een manier gevonden om het in ieder geval het voedselniveau een beetje op te schroeven?
Ja, dat heb ik ook gedaan met een paar kampmaten van me die in de bankwerkerij werkten. En toen hebben we eigenlijk, waar je achteraf niet trots op moet zijn, maar het was een levensnood, hebben we keurige sigarettenpijpjes uit rozenhout met aluminiummondstuk. En hebben we gemaakt voor een, één SS'er regelde alles. Dat was een vrij humane vent. Die heeft zich nooit verontschuldigd, maar gezegd, ja, ik sta aan die kant en jullie aan die kant. Maar dan zal ik zorgen dat er af en toe een hompje brood overschiet. En dan is een klein hompje brood in de geschiedenis waar je nog maar een half stukje krijgt, een half boterhammetje, zonder wat erop, is dat natuurlijk heel wat. Want het typische gegeven doet zich voor, in een totale honger is elke korst brood, heeft net zoveel waarde alsof je een heel brood krijgt. In de verschrikkelijke honger, dan is een kruimel nog heel wat.
U heeft met uw collega's dat verder uitgebreid, die beunhazerij?
Ja, op een zeker moment toen vroegen ze of we nog misschien een ring konden maken of zoiets. En toen heb ik nog meegewerkt aan het maken van een zegering. Uiteraard niet met de nazi-symbool erop, maar dus met de initialen van de man die wilde hebben. Dus KG of JL of hoe hij heette. En dat waren de souvenirs die hun hadden. Wij maakten eigenlijk souvenirs voor onze vijand, die hun als een reliquie beschouwden uit de oorlog, want dat heeft nog een gevangene gemaakt. En dat was dat verhaal eigenlijk. Ja.
En uw collega-gevangene Iwan heeft daar vervolgens voor jullie wat betreft behandeling ook nog het een en ander uit weten te onderhandelen?
Dat weet ik, want in beginsel, dat lag natuurlijk in het hele stramien, werd er nogal, met het transport van het kamp naar de fabriek, werd er nogal geslagen en er gebeurden nogal wat dingen. Maar toen heeft mijn vriend Iwan, een oud tankcommandant van het Russische leger die uit Siberië kwam, en die heeft toen bedongen dat als dat slaan en schoppen niet eindigt, dan stoppen wij met het maken van een souvenir voor jullie. En dat heeft gewerkt. Op een zeker moment werd het wel geschreeuwd, maar er werd niet meer gemapt. Dus toen was het vrij goed. Alleen bij binnenkomst in het kamp was het weer, natuurlijk weer wat anders, want de kampcommandant, dat was gewoon een beest te noemen. En daar zat je dus weer bij een ander. Maar de transporten zijn vanaf een zeker moment goed verlopen. Die SS'er waar wij mee handelden, heeft zijn maten kunnen overtuigen. Luister hier jongens, als het bij doorgaan met slaan en trappen, dan is het afgelopen, krijgen we niks meer. Dus we hebben eigenlijk, ook die gasten hebben eigenlijk gekozen voor, liever dan nog een erfenis, hè, die door gevangenis gemaakt, dan dat wij blijven slaan en rammen. Dus dat heeft goed gewerkt. Ik heb er na de oorlog veel over gedacht. Toen dacht ik, eigenlijk heb ik ook een klein beetje meegewerkt nog aan een meer menswaardige behandeling van mijn medematen in het kamp. Maar dat besef je op dat moment niet. Maar Iwan die heeft dat toch wel goed doorgedrukt. Ja, was een echte doordouwer.
Heeft u veel mensen om u heen zien sterven?
Dan kom je niet aan. En zeker op de appelplaats niet. En die blokauto's. En voor de goede verhouding moet je dit vaststellen. Dat waren groenlappen, noemden wij dat. Die hadden een groene driehoek. Maar dat waren eigenlijk misdadigers, verbrecher noemden hun die. En dat waren de grootste beesten die in het kamp waren. En die ramden alles bij elkaar. Dat was heel erg oppassen voor die gasten. En dan zie je het dus natuurlijk in de winterse kou dat moet staan. Maar ik weet dat uit Alphen aan de Rijn waren drie broers. En die hielden elkaar vast omdat de eerste ervan al niet meer kon. En op een zeker moment moest het loslaten. En die zie je vallen. En die laten ze gewoon doodvriezen. Dat is dat verhaal. Ik ken de namen niet meer van de jongens, maar ze kwamen uit Alphen aan de Rijn, dus weet ik wel. Die dingen gebeurden. En ook het slaan in het kamp hield natuurlijk niet op. Nu moet ik wel zeggen dat in het blok waar ik in zat, daar zat ook een groen lab als blokoudste. En die was in tegenstelling tot de andere blokouders, was het nog een redelijke vent te noemen. Maar het was heel typisch. Hij had een prachtig streepjespak aan, met zelfs een vouw erin. Maar het bleek dat een homofiel was. En dat gebeurde daar erg veel. Maar dat, ja, in verband daarmee moet ik zeggen dat ik heb dat in dat blok nog vrij goed getroffen met hem. Totdat ja, het einde naderde, natuurlijk. Dus na de geweldige bombardementen die toen kwamen en kanonvuur, merkten wij dat de Russen, want ik zat daar in die Russische zone zogezegd, dat die toch wel erg naderbij kwamen. En je kreeg verschillende bombardementen. En op die laatste dag, het zal 7 of 28 april zijn geweest, zijn we dus niet naar de fabriek kunnen gaan. De fabriek was gebombardeerd. En er kwam de ene aanval na de andere. En op een zeker moment kwam er order, moesten wij in de splitgraben. Dat waren die zigzag loopgraafjes. En daar moesten we allemaal in en zo diep mogelijk liggen. Dat was het. Maar het typische gegeven was dat 's nachts, de nacht daarvoor, was de SS vertrokken. Ik weet goed dat op de avond, dat zal dus 6 of 27 april zijn geweest, dat hele hoge SS'ers kwamen, samen op de appelplaats, we stonden op appel, en daar werd gediscussieerd over en weer. En toen heb ik na de oorlog bij de geschiedschrijvers vernomen dat zij wilden het kamp liquideren, maar hadden geen munitie genoeg. Dat schijnt het verhaal te zijn. In elk geval, toen men daar over ons lot stond te discussiëren, dan is het misschien niet moeilijk om te begrijpen dat je aanvoelt dat het bloedlink begint te worden. Want na zoveel kampervaring heb je wel in de gaten dat men van de handel af wil. Maar dat is dus niet gebeurd. En 's nachts is toen de SS met die groenlappen, die foute blokoutjes en alles, zijn ze vertrokken. Toen zaten wij dus in een kamp met stroomdraad er rondomheen waar we niet uit konden. En toen is de zogenaamde man, de elektrieker noemde men die. Ik geloof dat die van Aartsen heet of zoiets. En die heeft toen Poon in het werk gesteld. En op een zeker moment heeft hij de stroomdraad eraf gekregen. Door iets, door te knippen of zoiets. En toen waren we vrij. Maar het verzoek was niet uit het kamp, in het kamp blijven. En rustig afwachten. Nou en toen de aanval kwam, de grote aanval. En wij in die loopgraven lagen. En daar ineens kwam een doorbraak in het kamp. En het eerste wat ik nog zie, naar boven kijkend, tussen alle lawaai, is dat er een hele grote Rus met een sigaar in zijn mond naar ons staat te kijken. Waarschijnlijk een Russisch officier, want hij had veel blinkend materiaal had hij omhangen. En die stond eigenlijk te kijken van, wat heb ik hier nou? En toen kwam het verzoek om te blijven, rustig te blijven, want de gevechten waren in volle gang. Ja, en dat is voor een deel langs ons heen gegaan. Wij hebben Duitsers zien vluchten, militairen. En het was een heel grote puinhoop. En na enkele dagen kwam de order dat we het kamp werd geëvacueerd. We moesten allemaal naar het oosten. Maar dat ging niet geregeld. Zoals wij dus in het kamp moesten, in groepen moesten lopen. Maar ieder voor zich. En toen ben ik als laatste op de gamellenwagen, noemden we dat. Dat is de wagen waar die ketels met die dunne soep op stonden. En ben ik vertrokken. Arie Mannenveld was daarbij, dat weet ik heel goed. En toen zijn we in een bos terechtgekomen. Onder vreselijke beschietingen. En daar begint voor mij het zwarte deel. Wat ik nooit meer heb kunnen achterhalen. Ook mijn vriend Arie niet meer.
Maar wat u wel weet is dat het nog ruim 2,5 maand geduurd heeft voordat u weer in Nederland kwam. Hoe was dat?
Ja, dus na die 2,5 maand, we zijn uiteindelijk geëvacueerd, dus teruggebracht via Dessau. met vrachtvliegtuigen naar Eindhoven, naar het vliegveld daar. En daar zijn we naar de Philips gevoerd. En toen werden we opnieuw geïnterneerd. Want naar ik later hoorde, was het militair gezag niet bereid om ons direct naar huis te sturen. We werden ook niet ontvangen als mensen die als goede Nederlander, ja, helaas opgepakt waren en gevangen hadden gezeten. Maar we werden een beetje als een soort uitschot behandeld. En dat heeft geruime tijd geduurd voordat een van de officieren van het militair gezag zijn bepaalde stempel op de DP-card, Displaced Persons, wilde zetten. Dat we ons toen daarna konden bewegen. Nou, en daar heb ik op eigen houtje eigenlijk een chauffeur gevonden van de aan- en afvoertroepen. En die heeft mij naar familie in Woudenberg in Utrecht gebracht. En daarna ben ik de andere dag terug naar huis gekomen.
En dan is die oorlog afgelopen, zou je denken, maar u heeft hem uw hele leven met u meegesleept.
Ja, dat zijn natuurlijk zaken die zitten in je geheugen vast. En dat zal je nooit meer loslaten. En na de oorlog dan ga je proberen met hard werken. En je bent eigenlijk 24 uur bezig om een beschermketel om je lijf heen te bouwen. Wat je zelf niet goed beseft. Maar om die herinnering zo ver mogelijk buiten te houden. Tot je tot ontdekking komt, en dat gebeurt op zo'n leeftijd van 50 plus of zoiets. En met wat andere incidenten die je in je leven meemaakt ten aanzien van dat kampgegeven. Dat de ketel aan het barsten is. En dan is het fout. En dan kan je de scheuren niet meer dichten. Dan is het einde tijdperk. Nou, en het gevolg daarvan is dus dat ze hebben me overgebracht naar de jagersmakliniek van professor Bastiaan in Oegstgeest. En daar ben ik heel deskundig behandeld. Ruim 10,5 jaar ben ik er geweest, dat is nogal vrij lang. Het zat nogal erg diep. En ze moesten dat kampsyndroom eruit werken en ook het verzetsyndroom. Ook de evenementen in het verzet hebben een hele grote rol gespeeld. En toen kreeg ik het keiharde gegeven dat ik wilde toch wel graag terug naar mijn werk. Maar dat was er niet meer bij. Niet meer terug naar de Duitse grens. En bij voorkeur, maar toch voorlopig niet naar Duitsland. En moeten is er niet meer bij. Dus het gevolg hiervan was dat ik zeg, en nu? Toen hebben ze gezegd, je moet me buitengewoon pensioen aanvragen, want dat moet met spoed gebeuren. En toen heb ik bij Rijksfinanciën, waar ik diende als douane, heb ik op een zeker moment eervol ontslag gekregen. Met buitengewone vermelding. En daar zit je dan. En dan moet je maar zien dat je het stuk van je verdere leven invult. Maar het behandeling en de diepgravende gesprekken, de jagersma, hebben mij in feite wel weer op weg geholpen. En dan kom je op het feit dat men heeft gezegd, zwijgen moet je niet meer aan degene die iets wil horen. Wat is jouw verhaal? Vertel het. Dan ben je het kwijt. En die therapie hebben ze mij aangeleerd. Dus de ketel was toch kapot. Dus daarna kon je naar iemand die het echt wilde weten. Dan heb je natuurlijk wel dit oud-kampgenoten. Daar kan je zonder inleiding mee praten. Dan heb ik geen inleidend gesprek nodig. Dan hebben we het direct over de gebeurtenis die plaatsvond. Daar of daar of daar. Want dan ben je in je eigen kleine volk wat dat heeft meegemaakt. En waardoor je goed van gedachten kan wisselen. Want we hebben allebei hetzelfde. En er zal er niemand zijn die eruit is gekomen die zei, nou goed, dat is dan makkelijk voorbij.
Mij werkte mee, de auteur Ton van Reen, Wielke Teunissen, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en de heer Arkenbout, voormalig concentratiekamp gevangenen.